Touché vandaag met cabaretière Karin Bloemen. Goedemorgen.
Goedemorgen, luisteraars.
Je bent helemaal ongehinderd de grens overgereden van Nederland naar België, of toch...
Ik had zo gehoopt op een lichte hindering, maar er kwam er niets. Ik heb geslingerd op de weg, ik heb geschreeuwd, ik heb joints de straat overgegooid, ik heb geniest op elke plek waar ik kon. Niets.
Volgende week is het zover, hè, Karen. Dan word je 60. Zal ik je even met de werkelijkheid...
Moet je daar nou mee beginnen, Fido? Nu? Is dat nu?
Over de werkelijkheid gesproken.
Ze is keihard. Ik zie de technicus ook zijn hoofd schudden. Wat is dit? Ik had al gezegd, je wordt 50 jaar en 47 maanden. Dat had nou leuk geweest.
Oké. Okay. 59 en zoveel maanden. Maar je hebt nog een weekje.
Nee, hè? Ik vind het juist leuk dat mensen dan heel erg moeten tellen. Hoeveel is 10 jaar in maanden? Maar het is helemaal geen schande. Ik ben superblij.
Ondertussen ook al een eeuwigheid in het vak. Daar zal ik dan geen jaren op plakken.
Dat is dan juist wel weer een wapenfeit. Friedel.
Sinds 83?
1983 was mijn eerste werkjaar.
Ja.
Ik werkte natuurlijk al voor mijn gevoel mijn hele leven. Maar in 83 ben ik begonnen in de musical Zo van Louis Davids.
Ja.
En die heeft hier zelfs in België nog gespeeld. In Hasselt en in Antwerpen. En in waarschijnlijk nog twee plaatsen die ik vergeten ben.
Ja.
Dus hoeveel is dat dan? 27 jaar, hè, nu?
Langer.
37! Ja. Ik zeg ook altijd, ik werk 37 jaar. Ik ben op mijn 14e begonnen.
En in Nederland vooral bekend als La Bloemen. Dat slaat dan, denk ik, op het diva-gehalte?
Het is eigenlijk een zelf uitgevonden naam. Omdat ik in de show La Bloemen, in 1993 speelde ik de première daarvan. En we hadden eigenlijk bedacht dat als je iemand op een voetstuk plaatst, dat zo mooi diep vallen is. Dus daarmee geef je eigenlijk gewoon dat is de beweging die je kunt maken in een show. Dus we zeiden, als je jezelf poneert als La, dan, als je dan uiteindelijk op de grond zit en de meest ordinaire mop uit je leven vertelt, dan heb je, de grootste, de twee extremiteiten. Alleen dat La bleef hangen. Omdat het natuurlijk La Callas, La Deutekom en La Bloemen.
Ja.
En iemand anders dacht gewoon dat het betekende L.A. Zo komt het Los Angeles. Dus ik vond het eigenlijk allemaal grappig.
Maar is er een groot verschil tussen La Bloemen, die op het podium staat, en de echte Karin Bloemen?
Nou ja, de theatrale ik is natuurlijk de uitvergroting van de talentvolle ik. En dat is natuurlijk wel echt iemand anders. Het zou vrij gênant zijn als ik thuis ook zo deed als hoe ik op het podium doe. Dus er is een heel groot verschil tussen de performer en de privépersoon.
En hoe zou je de echte Karin Bloemen dan omschrijven?
Heel bescheiden. Dat ongeloof ook bij de technicus. Nee, dit is natuurlijk. Ik weet nog dat mijn man op een gegeven moment zei, je moet thuis wel wat meer praten, want de kinderen zijn ook nieuwsgierig naar jouw verhaal. En ik heb thuis juist heel erg de neiging om te luisteren en om het niet over mezelf te hebben. Ja. Om niet op de voorgrond te... Ik wil zo graag dat mijn kinderen hun verhalen vertellen en waar ze mee bezig zijn en wat ze doen op school. En ik ben thuis eigenlijk ontzettend druk met de was doen en schoonmaken en de bedjes opmaken en kleertjes en wat naaien voor de meiden en haken en plantjes in de tuin. Maar ik ben niet zo'n prater. Dus pas als ik op de bühne sta, dan is dat de uitvergroting van soms misschien wel de geperverteerde ik of zo. En die gaat uitsloven en de aandacht vragen en roepen en schreeuwen en blaren en lachen en zingen. Maar dat heb ik thuis niet zo.
Je bent sinds 2011 ook officier in de Orde van Oranje Nassau.
Oh ja.
Wat zijn daar de voordelen van?
Nee, dat is gewoon, het is een ontzettend lieve en mooie eer. En ik was echt als een kind zo verguld met zo'n extra titel, weet je. Dat je dan, net zoals in Engeland vind ik dat mooi. Dan moet je zeggen dame of sir.
Ja.
Dus dat is, vind ik, ook wel een soort van chiquig. Maar om dat te zeggen, dames en heren, dan hebben we hier de ridder. Dat slaat nergens op.
Ja.
Maar het is gewoon een hele mooie, een hele lieve geste. Voor al het, ja, we doen natuurlijk als artiesten en als hoe noem je dat, bekende Nederlander, doe ik ook heel veel voor goede doelen. En dat werd eigenlijk nu benadrukt. En dat doe je natuurlijk heel vaak zonder soldij. Dus dat je daar dan een titulatuur voor krijgt, is mooi. Ja. Dat is gewoon super lief.
Ik ben duidelijk ook wel iemand die zichzelf niet heel erg au serieus neemt. Mag ik dat zeggen?
Nee. Nee, maar kijk je moet alles in het leven moet je ook serieus nemen. Maar je moet ook alles durven relativeren. Want uiteindelijk, op de valreep, daar gaat het helemaal niet om wat je allemaal hebt bereikt. Of hoeveel geld je op de bank hebt. Daar gaat het er eigenlijk om, was je geliefd en heb je lief gehad. En als dat goed is, dan heb je eigenlijk een mooi leven gehad. Mm-hmm. En dat moet je durven relativeren. En ik neem mezelf wel degelijk serieus. Omdat ik vind dat het mijn taak is om heel serieus om te gaan. Met opvoeden, met de maatschappij, met mijn huwelijk. Met mijn verantwoordelijkheid naar mijn werknemers, met geld. Met, weet je, dat het niet alleen maar voor mij is, maar dat het ook voor de anderen is. En dat ik me daar zorgen om hoor te maken. Dat is allemaal heel serieus. En het is zaken doen en onderhandelen en keihard en... Opvoeden is natuurlijk ook niet een beetje. Dat is gewoon heel serieus bezig zijn met zorgen dat die kinderen leren wat het leven is. Mm-hmm. En tegelijkertijd, als je er niet om kan lachen, is het helemaal niks.
Je bent ook iemand die zowat alle dialecten in Nederland kan nabootsen.
Zeker en vast, ja.
En de Vlaamse ook?
Maar nee, dat is niet. Ik vind dat gewoon heel moeilijk, hè?
Het valt goed mee, hoor.
Het valt goed mee, ja, dat is. Maar toch, natuurlijk, er zijn altijd momenten dat je denkt, ben ik dat? En dan zeg ik, nee.
Toch wel, hoor. Het
liefje, als ik zo stemmend als jij, zou ik ook dit werk doen. Ja, geweldig.
Touché met Karin Bloemen vandaag. Welkom.
Touché. Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Het leven van een diva is weinig glorieus. Soms was ik het veel liever niet, maar ik heb geen keus. Zo goddelijk als Shiva, zo smaakvol als Chanel. Het lijkt misschien de hemel, maar het blijkt nu de hel. Het is zwaar, reken maar. Jaar na jaar, nooit ben je klaar. Het kost je geld, kracht, tijd, zweet, bloed. Maar je moet, je bent diva. Je eigen tent te runnen, dat is eindeloos gestres. En zoveel die misgunnen je, je roem of succes. De pers die maakt je zwart, of je collega's doen weer min. Maar ik heb zo'n groot hart, daar past iedereen in. Het is zwaar, reken maar aan de toon. Houd het nooit op. Het kost je geld, kracht, tijd, zweet, bloed. Maar je moet, je bent diva. Je bent diva. Voor wie mij wil ontmoeten, heb ik een wijze raad. Kniel neer en kus mijn voeten als ik tegen je praat. Ik hoef geen complimenten, bespaar me je gekwijl. Je mag liegen en bedriegen, schat, maar doe het in stijl. Het is zwaar, reken maar. Roem frustreert elke keer weer. Het kost je geld, kracht, tijd, zweet, bloed. Maar je moet, je bent diva. Klopt dit misschien hoogdravend? Neem één ding van mij aan. Hier in de Volkspot 's avonds kan maar één iemand staan. Ik, het is moeilijk voor een diva. Een diva zijn doet pijn. Maar zit in de flair en FIFA. Het is moeilijker het niet te zijn. Het is zwaar, reken maar. Straal en lach, iedere dag. Het vraagt je durf, stijl, hoop en moed. Overvloed, smartje, zout, zuur, scherp en zoet. Onthoud dat goed, kost je tijd, geld, kracht, zweet, bloed. Maar je moet, je bent diva. 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 In Carré ben je altijd een diva.
Het leven van een diva. En de diva zit hier vandaag in de studio van Touché.
Ja, Karin
Bloemen. Meegezongen, meegelipt. Een nummer uit 2014. Toen kon je inderdaad nog voor volle zalen in Carré spelen. Dat is nu een beetje anders. Diva zijn in coronatijd. Hoe gaat dat?
Nou, ik heb de tuin ingericht. Nee, maar het is natuurlijk echt... Het is super triest voor onze branche dat er zo weinig mogelijk is. En dat mensen ook echt heel bang zijn.
Want hoe zit het in Nederland? Hoe zijn de maatregelen?
Nu 50 mensen in een zaal. Mm-hmm. En dan moet iedereen op 1,5 meter zitten. En dat is natuurlijk in een zaal als Carré een beetje gek. Want daar kunnen makkelijk 500 mensen met 1,5 meter afstand. Mm-hmm. Maar dat durft de overheid niet te regelen en toe te zeggen. En dus is er nu een soort hele grote discrepantie tussen wat er mag op Schiphol. Want ik kreeg vanmorgen een foto getekst van een vriend die stond op Schiphol. Echt enorm veel mensen. Allemaal braafkeurig met een mondkapje voor. Maar wel veel te dicht bij elkaar. Die allemaal dolgraag een vliegtuig willen. En daar mag je gewoon naast elkaar zitten. Want de filters zijn zo goed. Mm-hmm. En aan de andere kant dan Carré, waar dan 50 mensen in mogen. En dat is natuurlijk... Ja, elk theater in Nederland gaat daar natuurlijk op zijn kont.
Want, in hoeverre heb jij je eigen plannen moeten wijzigen?
Nou ja, wij hebben natuurlijk ontzettend zitten praten over hoe kunnen we dat het beste doen. Wij gaan een tour doen, in principe, vanaf september. Met de band van mijn man, dat heet de Old School Band. Het is met mijn bassist Norbert Solewijn-Gelpke, daar werk ik al 30 jaar mee. En zijn broer Bertel Bustra en Mark Stoop op drums. Die kennen ze waarschijnlijk hier in de regio ook heel goed, want die heeft ook in België gewoond en gewerkt. Waanzinnig goede band. Wij kunnen makkelijk op 1,5 meter afstand van elkaar staan. En wij hebben gezegd, als we niet gewoon een normale zaalbezetting kunnen krijgen. Weet je wat? Dat doen we 2 keer per avond. En dan, dus dan zeg maar 150 per persoon per keer. Dan kun je toch gewoon je publiek bedienen. Dan zit iedereen veilig en is allemaal op afstand. En dan maken we een aangepast programma. Dus dan doe je bijvoorbeeld van 7:30 tot 8:00 en van 9:00 tot 11:30. En dat is voor ons dan wel zwaar om te doen. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk daar op stuk. Maar ik denk, laten we het in ieder geval dat maar proberen. En in ieder geval zo aanbieden. Ja. Om te zorgen dat je gewoon je vak kunt uitoefenen.
En voorlopig heb je ook in heel kleine bezetting, of tenminste voor een klein publiek gespeeld. Gisteren nog heb je voor 30 mensen opgetreden.
Gisteren deed ik het nog.
Nee, maar gisteren voor 30 mensen, dat heb jij al lang niet meer gedaan. Normaal zitten de zalen stampvol.
Nee, het is natuurlijk het fijnst ook om je centjes te verdienen. En ik ben natuurlijk niet cent aan het verdienen voor mezelf. Maar als ik op tour ga, ben ik met 7 mensen op tour. Die hebben allemaal een huis en een kind en een hypotheek en een autootje en een vakantie. En die moeten gewoon eten, drinken en slapen. Dus je werkt voor je club. Dus, en ik genereer met mijn naam, door mensen te trekken naar de zaal, genereer ik omzet. En naast die 7 zijn er minstens nog 7 op een kantoor die keihard werken om dat allemaal geregeld en gedaan te krijgen. Dus je begrijpt, de verantwoordelijkheid voor de artiest is heel groot om te zorgen dat de kwaliteit goed blijft en dat je naar buiten toe zo goed mogelijk communiceert van jongens, kom naar het theater, het is leuk, het is gezellig en het is veilig.
Ja. Zeg je dit nu ook om duidelijk te maken wat de echte waarde van cultuur is, dat niet alleen 1 artiest is die avond applaus krijgt, maar daar hangt zoveel meer aan vast.
Ja, natuurlijk, Friedel. Het is ook de economische waarde in Nederland en ook in België. Wij maken omzet. Dus van de 100% theateraanbod in Nederland is 80% van de vrije producenten. Dat betekent op de, dat noemen ze dat bruto nationaal product. Ik heb geen verstand van de jongens. Maar in ieder geval maken wij zoveel omzet dat het toch nog een substantieel bedrag is voor de economie. Dus wij laten de economie draaiende houden. Want naast dat wij als makers en alles wat daaromheen zit en doen, heb je ook de theaters. En dus ook het transport en ook het parkeren. En ook de koffie, thee, bieren, de hapjes, drankjes, eten, horeca. Het is een hele grote cirkel waarbinnen wij ons begeven. En het begint ergens. En dat begint natuurlijk niet bij mij, dat zou heel leuk zijn. Maar bij het principe van theater betekent dat je entertainment verzorgt voor de gewone mensen die voor 30, 20, 40 euro een kaartje kunnen kopen om even echt te ontspannen. Dat is natuurlijk ook mijn taak. Is gewoon om mensen uit hun sores te halen. En even licht te brengen. En ik bedoel, gisteren deed ik het voor 30 mensen. En met een stream. Dat is heel leuk hoor. Dat heet privépodium.live. Mm-hmm. En dan streamen we. Dus er zitten mensen thuis op de bank. Maar echt letterlijk. Ik heb foto's gezien. Wijntje erbij. Kaasje erbij. En die gaan een avondje theater thuis doen. Maar die 30 mensen moet je net zo entertainen als een zaal van 1500 man. Ja. En ik heb op de Dam gestaan voor 80.000 man bij de millenniumwisseling. Ook daar moet ik gewoon precies hetzelfde doen. Kwaliteit geven, mooi zingen, mensen vermaken en iedereen meenemen en betoveren. Dat is mijn vak.
Ja. En hoe waren de steunmaatregelen in Nederland voor artiesten?
Steun? Nou ja, het goede was dat ze wel zeiden van we hebben meteen geld beschikbaar gesteld voor alles wat ze natuurlijk subsidiëren. Zodat dat kan blijven bestaan. Want zonder subsidie bestaan die gezelschappen überhaupt niet meer. En dat zijn ook best belangrijke gezelschappen zoals het Nationaal Ballet en de opera en dansgezelschappen en het Nationaal Toneel. En het is natuurlijk super gaaf dat meteen een positieve impuls kreeg om gewoon de zenuwen eraf te halen. Maar ja, de 80% vrije producenten, die hadden iets van, ja, hallo, als wij ook zorgen voor zoveel procent van het nationaal product, willen wij toch ook wel heel graag weten wat er voor ons geregeld kan worden. En als zij natuurlijk een heleboel mensen hebben, krijgen nu dan een uitkering. En je hebt de WOP en allemaal van dat soort terminologieën. Maar ik kan natuurlijk, ik heb dan de 4000 euro gekregen, waarvan ik dacht, nou, wat keurig. En in dezelfde week kreeg ik mijn belastingaanslag. En toen dacht ik, nou, dat is dan ook weer klaar.
Goed getimed.
Het heeft natuurlijk niets te maken met de omzetten die ik normaal draai, waar ik allemaal mensen van kan betalen. Dus ook mijn muzikanten, de beste muzikanten van Nederland, en die zitten thuis. Met een uitkering van 1000 euro per maand.
Maar als je het positief bekijkt, je hebt heel veel kunnen haken de voorbije maanden.
Ik zag jou kijken naar mijn vest.
Ja, prachtige jas.
Denken, wat een leuke vest.
Ja, mensen moeten nu even naar onze stream kijken, want je kan onze uitzending ook op onze website bekijken. Jij kan dat. Zo'n jassen haken.
Ik doe het als hobby, omdat ik altijd in de auto zit onderweg naar verwegistan, noemen we dat. Dus elke dag, anderhalf uur, twee uur heen, anderhalf, twee uur terug. Nou, dat schiet een vest en een sjaal en een muts en een mondkapje lekker op.
Mondkapjes ook?
Ja, liefje. Ik haak alles. Kussens slopen. Echt, als jij een onderbroek wil gehaakt door mij, dan regel ik dat. Dat is geen probleem.
En dat vinden we via jouw website, hè? Daar kunnen we...
Nou, eigenlijk is het te gek genoeg, want ik dacht eerst dat doe ik via de website. Maar eigenlijk werkt het snelst via Instagram en Facebook.
Ah ja, ja. En zo kunnen mensen iets bestellen bij jou.
Ja, gewoon op Instagram en dan stuur je me een persoonlijk berichtje. Mag ik die in het zwart? En dan zeg ik, ja hoor, dat is goed. En dan sturen ze naar info@labloem een mailtje. En dan gaan we het gewoon regelen. Het is echt leuk.
Callas met de sopraan-aria uit de opera Madame Butterfly van Giacomo Puccini.
Puccini.
Karin Bloemen, waarom wou je dit laten horen?
Ja, je hoeft alleen maar te luisteren en dan snap je het toch wel.
Aha.
Het is toch een van de mooiste stemmen van de vorige eeuw.
Ook een diva, hè?
Een echte diva.
Ja. Door wie heb je deze muziek leren kennen?
Mijn moeder die zat bij een operettevereniging. En Cecilia heette ze, geloof ik, het Noors Gouwouden. Echt zo'n Noord-Hollandse gezellige operettevereniging. En zij was gewoon. Ze ging altijd meteen huilen bij Callas en Deutekom, Christine Deutekom.
Aha.
En door haar heb ik natuurlijk ook geleerd wat klassieke muziek is.
Aha.
En een beetje de lichte klassieke muziek. Maar en Callas was natuurlijk. De beste, de grootste, de meest bijzondere. Haar levensverhaal, alles was bijzonder wat, die, uh-huh. wat te maken had met die vrouw.
En wat voor iemand was jouw moeder?
Mijn moeder was... Ze was, als vak had ze coupeuse. Ik weet niet of je dat kwam. Mm-hmm. Dat weet je.
Naaister, stiliste.
Nee. Ja. Dus mijn vader was meester kleermaker. En mijn moeder was coupeuse, oftewel naaister. En, dan, ja. En ze hadden samen een kleding. Maatkledingwinkel. Dus je kon er stoffen kopen. En dan kon je je maat op laten nemen. En dan kon je een jurkje bestellen. En dat werd dan door beide gemaakt. En mijn moeder was best wel een soort extraverte, licht narcistische vrouw. En ze had eigenlijk de droom dat zij als zangeres op het podium zou staan. Ze deed ook toen ze heel jong was het cabaret wat hoorde bij die operettevereniging. En ze probeerde daar wat mee te doen. En ze zei ook allemaal, je hebt talent. En ze had ook een mooie stem. Alleen, ja, dat was in die tijd onmogelijk. Net zoals vrouwen die in de jaren 50 het gymnasium deden. Dan kregen ze kinderen en was het klaar.
Mm-hmm.
En dan kon je nog zo intelligent zijn. Maar we gingen voor de kinderen zorgen. Dus gewoon koken, bedden schoonmaken en broeken. Weet je, luiers verschonen. Doei.
Ja.
En dat was natuurlijk dat lot van de vrouw in de jaren 50, 60.
Ja. En als alternatief had ze wel een winkel waar ze kleren verkocht en mensen mooi maakte. Ze was wel bezig met uiterlijk.
Ja, ze kon vreselijk hard werken. Heel mooi naaien. En ze had ook smaak. Ze was ook zelf een echte mooie vrouw. Zeker toen ze jong was. Donker haar en bruine ogen. Een prachtige, tieten. Weet je, een goed lijf. Ah. En het was echt een mooie meid van Schagen. En ze had ook echt talent. Ik denk ook dat ze best wel iets had kunnen worden als ze in een andere tijd was geboren.
Jij was 3 toen jouw biologische vader jullie verliet. Jij, jouw 2 zusjes en jouw moeder. Weet je waarom? Waarom is hij vertrokken?
Nee, helaas heb ik het hem nooit kunnen vragen. Dus ik heb alleen het verhaal van mijn moeder. Want mijn vader is overleden toen hij 44 was. En toen was ik 14. Dus ik heb hem nooit meer na mijn derde echte ontmoet of gesproken. Dat was in die tijd ook niet echt heel goed geregeld natuurlijk. Want dat was niet in die tijd oprotten en dan was het klaar. Maar mijn vader, volgens mijn moeder, en dat is altijd een heel gekleurd verhaal, maar was hij verliefd op het meisje aan de overkant, die ook hele mooie bruine ogen had. En die had gezegd dat ze zwanger van hem was. En toen had mijn moeder gezegd tegen mijn vader, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat was natuurlijk een beetje een ingewikkelde reactie. Mm. Want ze dachten, weet je wel, hij komt wel terug. Maar hij kwam natuurlijk niet terug, want hij verdween. En omdat mijn stiefvader meteen de plek overnam, was er ook geen weg meer terug. Later hoorde ik dat ze helemaal niet zwanger was. En dat hij geld had meegenomen uit onze winkel. En dat zij daarmee vandoor was gegaan. Het is ook zo raar. Zo iemand ken ik helemaal niet. Ik weet niet wie de vrouw is. En ze zal nu 90 zijn. En zeer waarschijnlijk overleden. Ze heette, volgens mij noemde ze dat Alice Peck. Weet je, dat je denkt, allemaal van die rare. Want ze hadden altijd bijnamen in Schagen. Maar dat is het verhaal. Dus hij is wel met haar getrouwd en is weer bij de weg gegaan. En toen is hij naar Bergen verhuisd en heeft de derde vrouw van zijn leven ontmoet. En daar heeft hij twee kinderen bij gekregen en die ken ik.
Jij kreeg in de plaats een stiefvader.
Ja, dat was leuk.
Dat weet ik niet of dat zo leuk was. Ik heb jouw boek Mijn Ware Verhaal gelezen. Waarin je die stiefvader met zijn volledige naam noemt, hè, Ben Kuyt. Gewoon Ben, dat zou moeilijk geweest zijn, hè, als je hem gewoon bij zijn voornaam had genoemd.
Ja, dat is wel veel te amicaal. Ja. Dat is dan net alsof je me leuk vond.
Ja. Wat voor iemand was die man?
Nou ja, Ben Kuyt was de man die in ons leven kwam toen we heel klein waren. En die zag een reddeloze vrouw die totaal in paniek was omdat ze opeens de man kwijt was en ze ging scheiden. Met de drie hele mooie jonge meisjes. Want mijn zus was toen, als ik 3 was, was hij 8. En mijn andere zusje was 5. En daar is hij meteen ingestapt. Je kent het woord grooming wel. Weet je? Dat je meteen, je bent de mooiste, je bent de knapste, je bent de vrouw van mijn leven. Ik ga je alles geven, ik maak je rijk en gelukkig. Dus hij beloofde haar gouden bergen en liefde en geluk voor de rest van haar leven. En dat je toch niet kunt voorstellen dat iemand haar toch zou verlaten, wat mijn vader gedaan had. En die was binnen een week was hij binnen.
Mm. Dus, een soort kermisfotograaf, achteraf gezien.
Niet een soort, maar kermisfotograaf.
Punt. Had hij voor zichzelf een interessant beroep uitgekozen? Als je dat achteraf bekijkt.
Nou, het is niet, hij heeft het niet gekozen. Hij is echt geboren in een nest van kermisfotografen. Ja. Dus zijn vader was het en zijn broer was het. En zijn andere broer was het en waarschijnlijk zijn opa was het. Het is ook een heel mooi en oud beroep. En er is helemaal niks mis mee. Want mensen willen al vanaf eind 19e eeuw was het al mogelijk om je te laten fotograferen. Die te laten vastleggen voor de eeuwigheid. Dat hebben mensen altijd ontzettend spannend en interessant en belangrijk gevonden. Dus hij had ook een hele mooie functie om de gewone man op de plaat te zetten. En dat kon hij hartstikke goed.
Heeft hij ook voor jouw moeder gekozen omdat ze 3 knappe dochters had?
Ja, maar ja, liefje, dat had ik hem moeten vragen. Achteraf denk je, ja, natuurlijk. Hij kwam, maar het was vooral het gespreide nest. Hij was binnen, hij had meteen een huis. Hij had het dak boven zijn hoofd, hij had geld. De omzet van de winkel was er. Hij had 3 man personeel, namelijk 3 dochters. En ik heb vanaf mijn 9e gewerkt of zo. Ik weet niet beter dan dat ik in de winkel stond. Of in het fotolaboratorium. Of op de straat te werken. Of op de markt achter het kraampje. Ik heb altijd gewerkt. Mm-hmm. Ik weet niet beter.
Hij toonde ongezonde interesse voor de dochters.
Mijn stiefvader was een zeer, hoe noem je dat, sociopathische aandoening, zou ik maar zeggen. Hij was seksueel totaal verknipt. En hij had eigenlijk vrijwel meteen seks met mijn oudste zusje. En met mij begon hij vanaf mijn 6e, 7e. En bouwde dat heel langzaam op. En hij was ervan overtuigd dat kinderen geleerd moesten worden hoe je seks moest hebben. En op een gegeven moment was je eraan toe om genomen te worden. Gepenetreerd te worden. En dat was een levenstaak voor hem. Dat was heel belangrijk dat wij allemaal snel leerden hoe dat toch moest. En hij was dus een soort totale, ja, perverte man.
Vanaf je 7e?
Ja, het was vrij jong. Oh. En vooral toen hij beweerde dat ik dat zelf wou, heb ik me, toen ik mijn kinderen zo oud waren, toch heel lang afgevraagd, hoe haal je het in je hoofd dat een kind van 7 zegt, hé jongens, valt er nog wat te neuken? Dat slaat zo nergens op dat het bijna banaal grappig is.
Je oudste zus is op
een, sorry, lieve dames en heren, voor een beetje grove taal. Maar ja, zo komt het dan in mijn hoofd naar boven. Daar moet u zich niks van aantrekken, maar zo werkt het. Sorry.
Ja. Jouw oudste zus Annelies is op een bepaald moment weggestuurd. Hè? Wist jij toen als kind waarom dat precies was? Wat er met jouw oudste zus gaande was?
Nou ja, achteraf kun je zeggen, je had het kunnen raden. Maar toen wisten wij echt, ik snapte er helemaal niks van. Mijn zusje was toen 12, werd gestuurd naar een meisjeshuis, want er was wat aan de hand. En je denkt dan als kind, wat? Welke ziekte heeft ze? Wat is er gebeurd? Is ze zo slecht? Of weet je, bijna alsof ze door de duivel was bezeten en daar moest echt wat aan gebeuren. En achteraf weet je, mijn moeder ontdekte het en dus moest ze handelen. En in plaats van dat ze als vrouw zei tegen de man, jij gaat de deur uit, zei ze tegen het kind, jij gaat de deur uit. En ja, dan is het natuurlijk het einde zoek.
Was jouw moeder op de hoogte van wat er echt
gebeurde? Ja, maar natuurlijk. Anders stuurde ze natuurlijk mijn zus niet naar een meisjeshuis. Mm-hmm. En dat was natuurlijk echt van erachter komen, schrikken. En dan zeggen, dit flik je me niet. En dan dus dat kind wegsturen. Want hij gaf gewoon mijn zusje de schuld. Ze heeft me verleid. En mijn moeder, ik denk dat er ook een bepaalde naïviteit en een niet willen zien aan de hand was, waardoor ze zei, dan moet ze naar een meisjeshuis. Ze moet weg. Dit moet opgelost worden. Ja. En mijn stiefvader beweerde natuurlijk met de hand op zijn hart dat hij het nooit meer zou doen.
Jij werd de volgende.
Ongeveer de dag daarna, twee dagen daarna, was ik aan de beurt. Mm-hmm. Want hij kon natuurlijk helemaal niet zonder. Hij was inmiddels, zoals hij ooit heel later, dat vond ik het allerergste, bij de rechter ooit verklaarde. Ja, uit de lachbare, het is net als roken. Als je eraan begint, kun je niet meer stoppen. Je denkt, ik zie de geluidstechnicus ook denken, huh? Ja, het is natuurlijk zo bizar als je hersenen zo in elkaar zitten, dat je denkt dat het zo werkt. Wat moet je dan als kind? Mm. En mijn zus kon geen kant op en ik kon ook geen kant op. En het dreigement, zoals elke incestplegende ouder, het dreigement is heel simpel. Je zegt gevangenis, je zegt kinderthuis, ik vermoord ze. Dan ben je als kind meteen, dan denk je, het is mijn verantwoordelijkheid, dat mag niet gebeuren, dus doe maar.
Je moest je mond houden.
Mm. Nou, dat was de onderliggende boodschap, maar dat hoefde niet eens te zeggen. Mm-hmm.
Ja, andere zusje, Jolande, die kreeg op een bepaald moment anorexia. Hoe zat het bij jou? Hoe heb jij mentaal of fysiek daarop gereageerd als kind?
Ja, er zijn zoveel verschillende facetten. Ik bedoel, daarom dacht ik ook, ik moet dit boek schrijven. Ja. Want je hebt altijd de neiging zelf om dingen te vergeten, om het mooier te maken, om je eigen zwaktes te bagatelliseren, om zelf niet de waarheid onder ogen te zien. Dus in het boek moet ik heel stapsgewijs uitleggen vanuit het perspectief van een kind hoe het is dat dit je gebeurt. Weet je, want dat gaf mij, ik zal maar zeggen, ook een zicht. En mijn zusje, die was zo bang. Dat heel vaak is dat met anorexia. Tenminste, daar heb ik vrij veel over gelezen. En heel vaak zeggen ze dat de enige macht die je hebt over jezelf is wat je erin stopt. Dus wat je eet, daar kun je nog invloed op uitoefenen. Dus als er te veel macht buiten je is, die je dwingt om te doen wat je niet wil, dus je nee is zo gecorrumpeerd, dan is nog het enige wat je wel hebt is of jezelf snijden. Dus zelfmutilatie is een groot probleem bij jonge misbruikslachtoffers. En het andere probleem is vaak het eten. Dus of veel te veel. Want je denkt, dit kan ik zelf bepalen. En het gekke is, je wilt jezelf een beetje onaantrekkelijk maken. Want je denkt, des te dikker, misschien helpt dat. Weet je wel, dus letterlijk, je probeert een olifanthuid te creëren. Mm. Dus als mensen, dat later zei een therapeut ook tegen me, het is heel slim van je geweest. Je hebt een dikke huid gecreëerd, zodat je de klappen beter op kunt vangen. Ja. En toen dacht ik, oh mooi, had ik het nog nooit zo bekeken. Ja. En mijn zusje deed precies het tegenovergestelde. Die ging zichzelf onaantrekkelijk maken, weet je dat dan tussen accolades, door zichzelf heel mager te proberen te maken. Ja. En dat wat je niet kunt verdragen, dat is letterlijk als je zegt, dat ligt me zwaar op de maag. Dan bedoel je dat natuurlijk ook psychisch. Dus zij kotsten het gewoon weer uit. En onze stiefvader was ook ontzettend dwingend met eten. Dat komt er ook nog eens bij.
Dat misbruik heeft geduurd tot jij een jaar 14, 15 was. Ja. Hoe is het aan het licht gekomen?
Ja, dan moet je eigenlijk zeggen, je moet het boek lezen. Ja. Anders is het een spoiler.
Maar het is,
zegt Friedel.
Het is aan het licht gekomen. Wat daarna is gebeurd, moeten we misschien later vertellen. Ik wil even bij jouw verhaal blijven. Jij bent naar de toneelschool, naar de Kleinkunstacademie gegaan in Amsterdam. Was dat ook een manier om te vluchten? Op het podium gaan staan, die aandacht krijgen, om even weg te vluchten uit
nou, ik vond het
de wereld die je had meegemaakt?
Maar weet je, vluchten, als je vlucht, dan vlucht je uit een hele enge, benarde situatie. En dat is op het moment zelf. En bijvoorbeeld bij misbruik, en bij, dus of het dan seksueel is of fysiek misbruik, weet je, of geweld. Je beslist op het moment zelf, je vlucht, je bevriest. Of het is flight, freeze or fight. Of je gaat vechten. Nou ja, als kind vechten met een volwassen man is niet in vragen, dus dat gaan we niet doen. Vluchten kon niet, want iemand had je vast en is sterker, dus je kan geen kant op. Dus je bevriest. Dus heel lang was dat mijn, dat was mijn ding. Ik, gewoon
jouw redmiddel. Ja.
Mijn redmiddel was, ik ben hier niet. Ik ben heel ergens anders. En je schakelt sowieso je onderlichaam helemaal uit. Je voelt niks meer. Dat was ook soms heel raar. Ik heb nog steeds zo'n hele rare reactie. Als ik bijvoorbeeld me stoot, dan denk ik au. En dan denk ik, ja, nou en door. En pas na 5 minuten denk ik, Karin, het bloed. Misschien moet je toch echt even. Dus ik heb een hele late reactie op eigen pijn. Maar het vluchtmechaniek in het theater, dat is niet aan de hand. Want zoals Arthur Chapin in het boek Maar Buiten is het Feest, toen we daarover gingen praten, toen concludeerden we eigenlijk allebei, de veiligste plek in het leven is in de donkerste kast, in de donkerste kamer van het donkerste huis. Daar ben je namelijk onvindbaar. En je bent veilig op de plek in het midden waar al het licht op staat. Dat is veilig. Daar kan niemand bij je. Want iedereen ziet het. En blijkbaar heb ik gekozen voor de tweede optie. Ja. En er zijn dus meisjes en jongens, die zitten nog steeds in die kast, heel goed weggestopt, met heel veel pijn. En die zijn er gewoon ook soms niet meer, want ze hebben zichzelf van het leven beroofd. En je hebt mensen zoals ik, die hebben gekozen om zichtbaar te zijn en in het licht te staan. En ik waan me natuurlijk veilig. Misschien, het is misschien ook wel schijnveiligheid. Maar ik voelde me veilig genoeg. Daar kon ik zijn. Existeren, groeien, leven en spelen. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb mijn hele jeugd niet gespeeld. En nu zeg ik elke avond, ik ga spelen.
Je hebt zelf ook wel even aan die rand gestaan, hè, en gedacht, hoeveel keien stak Virginia Woolf in haar jas om te verdrinken in de Oes?
Ja.
Dat heb je zelf ook gedacht. Je bent ook wel echt met jezelf zo ver gegaan.
Nee, maar op een gegeven moment heb je die optie. Dat weet je, daar ben je zo bewust van. Het kan stoppen op verschillende manieren. En in je hoofd ben je al die verschillende opties aan het voelen. En hoe voel ik me daarbij? En toen ik helemaal echt, toen zat ik er echt helemaal doorheen. Toen zat ik inderdaad aan de rand van een meer en dacht, ik kan er ook inspringen. En dan ga ik lekker met de eendjes. En ik kon niet zwemmen, want ik mocht niet op zwemles van mijn stiefvader. Dus dat kwam goed uit. Dus dan had ik gewoon verzopen.
Wat heeft jou tegengehouden om dat te doen?
Voornamelijk omdat ik dacht, ik gun het hem zo niet. Ik heb recht op een vol leven. Ik heb recht op geluk, op liefde, op intimiteit, op seksualiteit, op mijn geluk. Mm-hmm. En dat was zo sterk, daar schrok ik bijna van. En op dat moment heb ik ook, bij dat meertje heb ik besloten, ik draag niet zijn achternaam. Ik heb mijn eigen achternaam. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk mijn vader weer terug geïntroduceerd in mijn leven. En heb ik mezelf Karin Bloemen genoemd. Mm-hmm. En er was nog een toestand. Ik zat op de middelbare school en ik moest allemaal rapporten laten veranderen. En langs elke leraar zeggen, op mijn rapport staat nu Bloemen. En dan keken ze hier echt aan met, wat de fuck is dit dan weer, weet je wel? Want het is moeilijk, want het is rompslomp. Mm-hmm. Maar ik was ervan overtuigd. En op het moment dat ik mezelf Karin Bloemen ben gaan noemen, voelde ik opeens wie ik was. En dan voelde ik me 1000 keer sterker. Maf, zoals dat werkt.
Zoals je zei, hè, schrijver Arthur Chapin heeft jouw verhaal gebruikt in Maar Buiten is het Feest. Heeft hij gefictionaliseerd een aantal jaren geleden. Wordt trouwens ook verfilmd, of is al verfilmd. En dat komt eind dit jaar normaal gezien in de zalen.
Ja, het was eigenlijk al de bedoeling dat het er zou zijn. Maar door de coronacrisis is natuurlijk alles uitgesteld. Want ja, je gaat niet een première doen voor 50 man.
Maar hoe was het voor jou om dat boek te lezen? Want dat is een fictief verhaal.
Ja, het was een hele fijne samenwerking met Arthur. En ik heb geprobeerd, want ik was gewoon op zoek naar iemand die een boek zou schrijven over mijn jeugd. Want ik dacht, dat kan ik zelf niet. Want dat was ik van overtuigd. En ik vroeg eigenlijk aan Arthur, omdat ik Arthur al heel lang ken van de Academie voor Kleinkunst, weet jij niet iemand? En toen, ja, dat is ook, ja, dat is grappig, hè? Ja, maar ik dacht, hij is zo goed. Dan ga ik niet aan hem vragen, dat kan echt niet. En 2-3 maanden later belde hij me op en toen zei hij, ja, ik wil het eigenlijk wel zelf. Want wij hebben dus die raakvlakken, weet je, van het je laten zien of bekeken worden. Want mijn stiefvader had, weet je, de hobby om je stiekem te begluren. Door allemaal gaatjes te maken in de muur, in het toilet, en in de wc en in de douche. En, weet je wel, dus je werd de hele tijd bekeken. En door die camera van hem en door zijn spiegeltechnieken. Waardoor je hem kon zien en niemand anders. Het was echt... Dus dat bekeken worden was heel erg een ding bij mij. En dat bleek bij Arthur precies hetzelfde te zijn. Weet je, de keuze, je wordt of bekeken of je laat je zien. Dat is een groot verschil. Mm. En door die common ground die we vonden... Is hij gewoon het fictieve verhaal begonnen van een meisje die. En ik heb hem verschillende verhalen verteld uit mijn jeugd. Waardoor hij als een soort guideline dat kon gebruiken... om zijn eigen verhaal te vertellen. En dat kan Arthur hartstikke goed. Het is natuurlijk prachtig. Mm.
Maar toch heb je vorig jaar je eigen versie nog eens neergeschreven. Mijn ware verhaal.
Maar het is
waarom
zo,
precies?
Ja, mijn lieve Frido, het is zo bijzonder dat je leest het en je denkt, nee joh. Maar zo. En dan kreeg ik iemand, ik heb jouw verhaal gelezen. Ik, nou ja, het is niet mijn verhaal. Het is natuurlijk daar moest je het weer uitleggen. En een hele goede vriendin van me, Astrid Joosten, zei, waarom vertel je nou niet gewoon jouw verhaal? Waarom moet het nou altijd weer mooier gemaakt worden? En waarom moet er nou altijd weer een fictief verhaal achter zitten? Waarom vertel je niet gewoon? En toen dat was ze zo fanatiek. En toen dacht ik, ja, ze heeft wel gelijk. Ik wil, net zoals theater maken, ik wil het gewoon een beetje leuk opfleuren. Weet je wel? En ik wil niet alles prijsgeven, want dan word je zo kwetsbaar. En toen dacht ik, Karin, wat een onzin. Je was al kwetsbaar. En dat heb je ook overleefd. Veel erger dan toen kan het niet worden. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik moet gewoon heel eerlijk, stap voor stap. Want mensen geloven het niet, omdat ze denken, ja, maar het is een fictief verhaal, hè? Toen denk ik, nee, dat vroeg een vriendin aan mij, was het echt zo erg? Nou, ik zeg, als het heel eerlijk, het was nog veel erger. Mm. Zet er maar eens een keer een nummertje in, jongen. Oh, dit is echt zo een van mijn lievelingetjes. I want to learn.
I want to learn what life is for. I don't want much, I just want more. Ask what I want and I will sing. I want everything, everything. I'd cure the cold and the traffic jam. If there were floods, I'd give a damn. I'd never sleep, I'd only sing. Let me do everything, everything. I'd like to plan a city and play the cello. One who'd go out.
Everything van Barbra Streisand uit The Star is Born. Hier helemaal mee gedirigeerd en mee beleefd door Karin Bloemen in de studio. Heerlijk om nu mee te kijken via onze livestream op Radio 1. Je moet er ook het beeld bij zien. Maar het is natuurlijk niet voor niks hè, dat we ze laten horen, Barbra Streisand.
Ja, maar echt. Toen ik dit nummer hoorde en ik was 14, toen dacht ik... Dat is mijn tekst. Dat is, nee, ja. Maar dat is mijn. Weet je, I'm like a child that's set free on a fun fair. Every ride invites me and it's unfair. Het is zo mooi. Al die dingen die je, weet je, die je visualiseert als kind. Ik wil nog dit leren, ik wil nog dat doen. Ik wil. Ze zegt letterlijk van, if I would like to have a twin. One goes out when I come in. Zodat je je leven helemaal tot het volle kunt leven. En ik realiseerde me, ja, daar gaat het om. Het gaat niet om, weet je, pijn en lijden en straffen en iemand anders wil. Het gaat erom wat jij wil. Dus dit was echt een soort guide. Echt een gids om me door het leven te leiden.
Het zijn ook echt dat soort figuren, artiesten die heel erg veel connectie met jou hebben. Hè? De vrouwen zoals Barbra Streisand, Bette Midler is ook zo iemand. Je wordt trouwens ook de Amsterdamse Bette Midler genoemd.
Ja, dat is grappig. Ja.
Ik hoorde dat zeggen door jouw ongelooflijk enthousiast publiek in de documentaire die Erwin Olaf over jou heeft gemaakt.
Oh ja, dat is ook zo.
Ja, een prachtig documentaire uit 1995, waarin hij jou volgde bij de laatste voorstelling van La Bloemen, denk ik.
Ja, dat klopt.
In Carré,
ja.
Wat je honderden keren in Nederland hebt gespeeld.
220 keer.
Ja, ja.
Je kon me midden in de afwachtmaker, dan gaf je één woord en dan deed ik de rest.
Maar wat mij opviel in die documentaire, hij kleed je uit. Hoe moeilijk was dat voor jou?
Oh, de videoclip, ja. Bedoel je?
Ja.
Nee, het was gek genoeg, dacht ik, dat het heel moeilijk zou zijn. En ik was eigenlijk alleen maar trots. Omdat ik dacht, dit is mijn keuze. Dit is wat ik wil. Het is niet wat hij wil, het is wat ik wil.
Ja.
En dan voel je je heel sterk. En ik voelde me heel erg... dat ik dat van mezelf mocht, vond ik eigenlijk het gaafste.
Mm-hmm. Zie jij jezelf graag?
Nee, dat dan weer niet.
Echt?
Nee, maar ik heb altijd, als ik voor mijn shows opneem, en dan moet ik terugkijken en kiezen dit shot wel en dat shot niet. En als je mij ziet zitten, dan weet je meteen, ik zit echt, oh, ik doe alles na. Ik, weet je, dus ik zit mee te mimen en ik denk, ja? Oh, onderkin! Ik vind mezelf nooit mooi of zo, want ik zie alles wat ik fout doe. Ik ben natuurlijk ook een rare perfectionist. Want ik wil zo graag dat het het beste is om te laten zien. En dat is het gekke, want theater is altijd een momentopname. Dus het is nooit perfect. En dat moet je accepteren. Maar zelfs nu, na 37 jaar werken, denk ik, oh man. Dus soms dan kan ik het een beetje manipuleren door shots te wijzigen. En bijvoorbeeld als iemand mij filmt op mijn rug. Ja, die zie ik nooit, hè. Ik zie mezelf nooit op mijn rug. Ah. Nou, echt denk ik, moet dit, jongens. Doe mij even een lol. Dus ik kijk niet graag. Ik ga alleen maar heel professioneel kijken naar mezelf.
Ah.
Daarentegen, 10 jaar later, denk ik, oh. Of vond ik het, ik weet niet of jij, je bent natuurlijk niet bewust wat er op de Nederlandse televisie is, maar ze herhalen nu uitzendingen op NPO 1. En die heette Bloemen voor uit 1989. En het was Bloemen voor Harry Banning, Bloemen voor Joop Stokkemans, Bloemen voor Lennart Nijg, dus de grote schrijvers en componisten van ons kleine kikkerlandje. En dan zie je mij dus. Nee, 1989 heb ik 29. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij Bloemenvooi. En dat is zo grappig. En mijn dochter van 21, die kijkt mee. En die zegt, oh mam, wat schattig. Helemaal rimpeloos. Oh, man.
Maar ook met een stemmetje. Dus,
maar ik praatte gewoon veel hoger. Want ik had gewoon een iets hogere stem.
Ja.
Ik had er een bloedhekel aan, snap je? Sindsdien probeer ik mezelf zo te laten klinken. Ik wil gewoon zo eindigen. Het lijkt me zo leuk.
Goedenavond, en dan wil ik ook radio doen. Hallo.
Dat piepsopraantje. Qua zingen was het geweldig. Qua spreken afschuwelijk.
Maar je zegt in die documentaire, ik heb zo'n groot lichaam. Vind je dat van jezelf?
Nee, ja, ik heb een groot lichaam. Dat hoef ik niet eens zelf te vinden. Friedel, just use your eyes and watch really closely. This is what they call big.
Maar prima, toch?
Hij lacht wel, dat is leuk.
Maar prima, toch?
Ja, natuurlijk. Er is helemaal niks mis mee. Maar je moet niet opeens net gaan doen alsof je... Nee, ik ben perfect. Nee, ik ben perfect voor mij. En ik heb nooit problemen gehad met groot zijn, zwaar zijn, mollig zijn, dik zijn. Want een mens is mooi. Het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Het gaat erom wat je bent en wie je bent en wat je doet en hoe lief je bent voor een ander. En als je jezelf niet mooi genoeg vindt, verander. Want dat kan. Ja. Ik bedoel, ik ben natuurlijk, toen ik mijn knieën liet opereren 2 jaar terug, ben ik daarna begonnen met een kuur. Want ik dacht, nou word ik echt te zwaar. En 2 nieuwe knieën heb je niet voor niks. Dus blijkbaar was er iets aan de hand. En ik had altijd pijn in mijn voeten en pijn in mijn rug en pijn in mijn schouders. En door een kuur ben ik 25 kilo afgevallen. Ik moet zeggen, het bevalt me prima. En dan ben ik nog steeds gewoon keurig te zwaar. Want ik ben nog steeds niet een klein mager meisje.
En je snoept nog altijd graag.
Och, schat me af. Waarom is dat toch zo lekker? Waarom doen ze me dat aan? Maak nou eens vies gebak. In Harry Potter heb je die snoepjes die ze maken als oorsmeer. Ik denk, doe dat dan. Nee hoor, altijd weer.
Lekker.
Dus ja. Maar dat komt door, en dat is ook wel mijn jeugd. Het zoet nemen, tot je nemen, betekent ook dat je probeert een beetje liefde erin te stoppen. Als je het zoet niet krijgt door intimiteit, door, dus liefde, weet je, dan is zoet een heel goed surrogaat. Het maakt serotonine aan. Chocolade is ook gewoon een serotoninevervanger. Je vult jezelf met liefde. Ik lunchte met roze koeken en ik ontbeet met karamel. Het schijnt niet goed te zijn, maar het was wel lekker.
Ik heb nog veel muziek.
Ach
uit
ja, schat, je hebt heel veel muziek.
De Color Purple, wat je hebt opgegeven als een van jouw meest bijzondere films die je ooit hebt gezien. Ook niet toevallig, denk ik.
Nee.
Gaat over een vrouw die al van heel jong is misbruikt door haar stiefvader. Hoe heb jij naar die film gekeken?
Huilend. Heel veel. Ik weet dat ik ging alleen heen. Was ook zo slim. Ik kwam er zo hysterisch huilend uit dat zelfs de portier van de film zijn arm om me heen sloeg en zei, ach meisje toch. Ik was echt verloren.
Wat raakte jou het meest in die film?
Ja, daar moet ik eigenlijk zo van nadenken. Ik zet even dit af, want dan ga ik al huilen bij het luisteren. Bedankt, hè. Ik ga erover nadenken.
Ja, is goed. Muziek van John Williams en de viool was van Itzhak Perlman. Muziek uit The Color Purple met... ik wou die bekende naam zeggen. ik ben helemaal in de war. Omdat Karen Bloemen hier gezellig bij mij is komen staan. Gewoon blijven luisteren, ook na het nieuws van 12 uur, naar deze Touché.